ik dacht dat het misschien een goed idee was. Kijk, we zeiden, dit is een Bijbelschool. De idee is niet dat alleen ik een monoloog lever. Maar ik wil jullie ook gelegenheid geven. Misschien zijn er vragen uit thema's die ik aangesneden heb. Of net misschien iets heb over genoemd. Waarvan jij zegt van, hey, wil je misschien hier iets meer over zeggen? Of hoe zit dit? Of hoe zit dat? Zijn er zulke dingen? Ik dacht dan, voordat ik de laatste sessie doe. Is er iemand die een vraag heeft? Oké, ik vat de vraag even samen, of ik probeer dat te doen. De vraag is, als ik hem goed begrijp, zeg even Arjen, als ik het niet goed... Zou ik misschien een glasje water kunnen hebben trouwens? Die achter mij. Oh, oké, sorry. De vraag is dus dat jij, zeg maar, jij komt in een situatie waar we hebben gehad over een gekruisigd leven. En je komt in een situatie waar er eigenlijk een duidelijke afstand komt tussen jou en directe familie. En dat kan komen doordat jij uit een secte komt, of een deel van de familie zit in een secte, of misschien, ik weet niet Arjen of het ook zou gelden, bijvoorbeeld, een deel van jou, wij zitten in situaties waar ik zie waar gelovige zinnen ineens gaat van de kinderen, of zo gaan samenwonen, bijvoorbeeld. En zoiets, is dat hetzelfde beginsel voor jou? Ja, dat er dus religieuze banden ook kunnen zijn. Kijk, ik denk bovenal staat, ik wil Gods wil doen. En de vraag is of iets mij verhindert om Gods wil te doen. Ga ik toelaten dat een van die relaties, wat hij zegt, mij verhindert om in mijn discipelschap om Jezus na te volgen? En ik denk, als daar een antwoord ja op is, dan gaat het misschien nodig zijn dat er moet een afstand komen. Maar dat betekent niet voor mij. Want stel je voor, jij hebt een kind die... stel je voor, ik weet niet of dit iets zal duidelijk maken. Stel je voor dat een van mijn zonen, dus die zegt van ja... Ik neem dat met het geloof niet zo nauw. En je kan wel een gemeente leiden, maar ik ga gewoon samenwonen met mijn vriendin, zeg maar. Hoe ga ik dan, zelfs als oudsten in de gemeente, met zo iemand, met zoiets om? Mijn zoon is opgevoed, hij heeft geleerd, ik heb hem alles geleerd. Hè, hoe ga ik daarmee om? Nou, natuurlijk, hij blijft mijn zoon. Dus die relatie met hem blijft. Dus hoe ik er persoonlijk mee zal omgaan. Mag hij bij mij komen? Ja, zeker. Zal we samen nog eten, verjaardag vieren? Alles zeker, geen probleem. Maar als hij en zijn vriendin bij ons in huis komt op visite komen, en als ze ver wonen, zeg, wilde overnachten, dan zeg ik, ja, welkom, twee kamers. In mijn huis gaan we dit anders doen. Dat zou ik dan besluiten. Maar stel je voor, stel je voor, hij kent mensen in de gemeente en je zou een huiskringavond van die gemeente hebben. En hij is er dan. Dan zou ik zeggen, sorry, je kan hier niet komen. Niet zolang je zo leeft. Want dan is het op basis van die geestelijke relatie waar je mee samen... Maar het verandert niets dat ik jou onvoorwaardelijk lief heb. Ik ben helemaal niet eens met jouw keuzes, maar dat weet jij. Maar ik hou nog steeds net zoveel van jou. En ik denk, dit gaan kinderen of mensen voelen. Mensen voelen of wij hen onvoorwaardelijk accepteren of niet. Ik denk, dat is een sleutel in onze omgaan met de wereld. Want ik kan dus de daad van iemand afwijzen, maar ik hoef niet de persoon af te wijzen. En daarin ga je wijsheid moeten krijgen. Maar als je het naar jezelf vertaalt, je komt uit een groep wat heel veel invloed op jou heeft gehad. Jij voelt dat het jou echt verhindert om de Heer te volgen. Het heeft jouw vrijheid weggenomen. Je kan uit de hele wetticistische groep komen. Je kan uit verschillende dingen komen. Dan kan het zijn dat jij voor een tijd afstand moet nemen. Maar dan gaat het meer om jou dan om hun. Want hun leven is hun probleem. Het gaat om jij die vrijheid wil vinden. En die wil voor vrij staan. Want voor vrijheid heeft Christus u vrijgekocht. Om zeker te maken... Dat luister, ik kan dat doen wat ik geloof dat God van mij vraagt, ongeacht wat mensen van mij vragen of denken. Ik weet niet of dat een beetje beantwoordt je vraag. Oké. Zijn er andere vragen? Ja, dus jouw vraag ging even om als jij misschien tekort in je eigen leven zeggen of iemand. Ik had daar zelf iets van verteld in mijn familie. En daardoor, ik was heel erg getrokken naar mijn vrienden. We hadden een heel enge band met mijn vrienden. Maar dat je tot een situatie kan komen waar juist dat jou kan verhinderen om de Heer te gehoorzamen. En dan binnen dat de moeite om beslissingen te nemen om daarvan vrij te komen. Ja, weet je, ik weet, in dat geval was het gewoon, ze waren gewoon voor mij alles. Dus dat betekent dat zij eigenlijk mijn geluk bepaalden, mijn vrienden. Op een gegeven moment. En God wil dat Hij de bron van onze geluk is. Want dat is de enigste bron van geluk en wat jou gaat vrijhouden. Als je het niets anders gaat zoeken, dan gaat er altijd een afhankelijkheid komen. En nou, kijk, de realiteit is eigenlijk, als ik mijn geluk en mijn vrede daarin vind, en ik heb moeite om daarvan, ja, want ik vind het zo leuk, ik vind die vrienden of ik vind die relaties zo leuk. Maar eigenlijk is het niet omdat ik die persoon zo lief heb, het is eigenlijk omdat ik mezelf lief heb. Want het gaat om mij. Maar dit is niet heel slim van God uitgezien, want God zegt, dit is schadelijk voor jou. Dus als ik echt zeg, Heer, ik wil uw wil doen, ik ga u zoeken. Als ik het beste voor hun zoek, dan moet ik Gods wil doen. En dan, dat moet het voor mij makkelijker maken om die keuzes te kunnen doen. Om te zien waar het werkelijk op aankomt. Kijk, die naar bevestiging zoeken, dat was heel onbewust. Ik was mij dat niet bewust, want ik heb in het huis waar ik kwam, heb ik heel sterk liefde ontvangen, vooral van mijn moeder. Dus ik heb daar nooit over getwijfeld. Weet je, ik heb ik heb een gelukkige kindheid gehad. Ik weet nog, ik liep op school, ik was ik denk 14 jaar oud ongeveer, en toen liepen er twee meisjes bij mij langs. En ik hoorde de ene meisje aan de andere meisje zeggen, heb jij die jongen al gezien? Hij lacht altijd. Weet je, en het was apart, want God wou dat ik die woorden hoor. Ik was 14 jaar oud, ik was niet wederom geboren. Ik was wel de luidste of de kind met altijd de antwoord klaar op de catechisatie. De dominee heeft al mij gezegd, jij moet dominee worden, je moet predikant. Want ik heb hem zelfs een keer al gewezen dat hij een verkeerde tekst heb genoemd. Ik zeg, nee, dat klopt niet wat u nu zegt. En ik was nog maar... maar goed. maar dus ik hoorde dat... En ik weet nog dat ik ben opgevoed van dit doe je niet, dat doe je niet. En ik weet nog dat ik heel bravoure heb gezegd. Er zijn 5 dingen over ongeveer die zal ik nooit doen. Bijvoorbeeld drugs gebruiken of zulke dingen. Nou, binnen de volgende 3-4 jaar daarna had ik alle 5 gedaan. Maar wat ook gebeurd was, is mijn geluk, blij zijn was weg. En ik miste dat. Ik miste dat. De leegheid die in mijn leven kwam, weet je. En toen ik tot geloof kwam, was het terug. Dat kinderlijke blijdschap die God voor ons heeft. Goed, en dus ben ik opgegroeid. Toen ben ik gaan werken, kom ik natuurlijk, ik heb verteld, 36 jaar nu gered, 33 jaar voltijds voor de Heer. Maar 2 jaar geleden ontdekte ik, ook gewoon door iemand vroeg mij iets, waarom doe je eigenlijk dit of dat en ik ging er eens over nadenken en ineens besefte ik, hoeveel dingen doe ik op zoek naar vaderlijke bevestiging. Omdat mijn vader het nooit gezegd heeft. Mijn moeder heeft ons echt uitgestort over ons. Dus dat was niet bij ons. Dit heeft mij echt een basis gegeven. De liefde, moet je eens denken voor jou, voor jullie die al kinderen hebben. Ach, wat kunnen we ons kinderen goed doen door een liefde hebben. Onvoorwaardelijk liefde hebben. Maakt niet. Ik was zo stout. Ik was zo verschrikkelijk stout. En mijn moeder was altijd binnen een half uur. Als we ruzie hadden, was ze bij me. Zegt Eddie. En bij alle kinderen. Als daar iets is wat ik verkeerd doe, ik wil het goed maken. Ik wil niet. En 98% van de kinderen was ik fout en niet zij. En toch kwam zij. Dus ik heb, weet je, ik heb situaties gehad in het werk voor de Heer. Je hebt soms moeilijke situaties. En dat je naartoe gaat. En ik weet bij één gemeente waar wij probeerden werken en waar ze wel vasthouden aan het democratische, maar ook religieuze systeem. En helemaal ons afwees wat wij eigenlijk, en we hebben echt 2 jaar gediend, ons hart uitgestort. En we gingen naar huis en ik zei aan al de medewerkers, dat was toen van de zendingsschool. Ik zeg, over 1 ding ben ik erg blij. En dat is dat mijn moeder van me houdt, want die mensen daar, die houden niet van mij. Weet je, dus het geeft jou een kracht, een basis om op te staan. Mijn moeder houdt, als mijn moeder van mij kan houden, terwijl zij weet hoe sterk, nou, dan kan ik geloven dat God van me houdt. Maar, toch ontdekte ik dat mijn dat mijn vader dat die bevestiging, dat ik die meer nodig had dan ik dacht. En dit heeft mij gevormd. Weet je, ik heb daarna de afgelopen 2 jaar ben ik echt gaan terugdenken aan situaties waar ik zo graag iets wil doen. En dan begint het vastlopen, het wordt stroef. En je denkt, en dat is ons thema ook een beetje voor vanmiddag, maar je denkt van God is toch met mij. He, en als ik dat nou heb gedaan, dan zal ze zien dat God met mij is. Weet je wel, wat je wil bewijzen en alles. En heel vaak, omdat diep binnen in jou, dat wat ik niet eens bewust van was, de roep was naar bevestiging van een vader die zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Goed gedaan. Weet je, het is zo, heb je al, ik weet niet wie van jullie artiesten zijn. Sommige muzikale artiesten, of tekenen, of zo. Mensen willen eigenlijk altijd een reactie hebben op hun werk. En niet om, het hoeft niet altijd goed te zijn. Het mag best wel wat kritiek, maar dat zijn sensitieve mensen, heb ik geleerd. Maar ik denk, wij alle als mens, je zou altijd graag weten, Heer, hoe doe ik het? Is het oké? Okay, ja? En God zegt nu al aan jou, goed gedaan, trouwe dienst. Nog voor je beginnen, ik ben bij je, ik ben met je. En als je dat hebt gehoord in je innerste wezen, hoef je niets meer te bewijzen. Niets meer.
Maar wij hebben wel een beetje opgevoed in de reformatorische traditie. Van ja, zelfs al onze beste werken zijn soms verlegd. Hoe zie je dat? Wat zou jouw reactie daarop zijn?
Ik zou het volkomen gelijk geven. Ik zal alleen zeggen, ik wil niet mijn beste werken doen. Ik wil die goede werken doen die God van tevoren bereid heeft. En dan is het niet zo. Ja, maar als ik ga doen de goede werken die God van tevoren heeft voorbereid, dan is het Hij die het doet. En dan is het niet mijn werk. Dan mag ik erin wandelen. Snap je? En dan heb ik... Ja, want dan heeft Hij het gedaan. Je ziet, de moment als jij de weg van geloof gaat wandelen, is er geen plaats om eer voor jezelf te nemen. Hoe kan ik... Je kan het proberen nemen voor jezelf, je kan, maar dan denk ik dat je gauw snel tot een val komt. Want hoogmoed komt voor een val, weet je? Het is alleen zo apart dat God doet dingen door ons. Weet je, de wet heb ik wel eens gezegd, ook de wet zegt, ik moet doen. En dat is het probleem als je niet weet dat je vergeven bent, als je bevestiging zoekt, als je niet weet dat je geliefd is, dan probeer jij altijd een gat te vullen. Je probeert altijd iets bij te voegen. Maar als je dat allemaal weet, weet je, dan, dat is de wet, dan probeer ik goed te doen. En het is een zware last op mij. Maar als ik weet, maar niet ik moet het doen, Hij moet het doen, dan heb je genade. En genade betekent, God doet het voor jou. Hij doet zijn, dan doet Hij jouw deel. Maar dan behandelt Hij jou alsof je het zelf gedaan hebt. Dit is toch ongelooflijk? Waarom zou God ons kronen geven in de hemel? Hallo, Heere, wat heb ik nou gedaan? En toch zegt Hij, ja, maar je hebt mij toegelaten dat ik het door je kon doen. En daarom die oudste ook, die leggen de kronen bij de voeten van Jezus. Die zegt, Jezus, dit behoort eigenlijk aan u toe. Maar God zegt, nee, jij gaat met mij regeren. Dus dat is mij zo'n mooi plaats. Want... Ja, absoluut. Maar absoluut, maar zelfs als ik zeg, oké, Heere, laat het gaan doen. Dit is echt die beeld die de dichtste bij misschien kwam, is van de olifant en de muis, hè, die over die hangbrug stappen. En die muis die aan die olifant zegt, man, wij schudden nu deze handbrug behoorlijk, hè. Ja. Dat is uiteindelijk de realiteit. Maar toch is het is heerlijk om met God te leven. Hè, en dat God gekozen heeft, jij zei het op de eerste avond, God had ook engelen kunnen gebruiken. Maar Hij koos om de mens te gebruiken. Hij koos om jou en mij te willen gebruiken. Wauw, weet je? Wauw. Dat is geweldig, man. Wie is de mens dat gij hem gedenkt? Of de mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een ogenblik lager dan de engelen gemaakt. Maar de engelen gaan hem dienen. Wat een geweldig iets wat God voor ons heeft. Maar heeft iemand nog een andere vraag of zo? Ja. Oh, de vraag even herhalen. Het gaat om, als je mensen, in onze maatschappij kan je mensen binnenkrijgen in de gemeente, wat ik heb gezegd. En of het nu mensen uit de criminele milieu is, of mensen van de transgenderbeweging, van de homoseksuelen, van de, allemaal dingen waar wij, als je bijbelgetrouw is, zegt van, ja, de Bijbel bedoelt dit eigenlijk anders. Allemaal verschillende dingen. Nou, eerst eens voor mij, ik wil alle mensen benaderen met onvoorwaardelijke liefde. Dat is mijn eerste punt. Als ik zeg, ze zijn welkom, betekent niet dat je kan onmiddellijk bij de gemeente aansluiten. Maar dat geldt voor iedereen, eerstens. Want je moet, als jij aan wil sluiten bij de gemeente, dan moet je ten eerste, moet je wederom geboren zijn. Ja? Je moet wederom geboren zijn. Nou, bij wederom geboren begint, met een wederom geboren waar je begint om te ontdekken, ik ben een kind van God, en je identiteit in God. Wie ben ik in God? Wie ben ik? Ja? En dan, voor ons is het, wij zeggen, wij willen een bijbelgetrouwe gemeente zijn. Dus als je met ons wil, een partner bij ons wil worden, dan moet je eens zeggen dat de Bijbel is ons basis. Alleen wij gaan kijken, hoe kom ik daar? En dit willen wij per persoon afhandelen. Wij hebben gehad dat iemand bij ons kwam. Echt daarin leefde. Maar goed, en toen hebben wij aan iedereen gezegd, laat het aan de oudste. En wat gebeurde? Die persoon kwam. En hij begon met mij te praten. Zeg, luister hier, weet je, ik worstel er toch geweldig mee. En ik zeg, nou vertel mij wat je allemaal... Nou, en hij vertelde eerst van... hij zegt, ik heb het gevoel, ik zit op een bootje. En jullie allemaal staan aan de buitenkant eromheen. En iedereen schreeuwt op mij, kom eruit, kom eruit. Zeg, maar ik weet niet. En wat zij zeggen, het was van bijna zoals een droom dat hij letterlijk... misschien. Ik zeg, en wat gebeurde toen? Hij zegt, ja, op een gegeven moment stapte ik eruit. Oh, zeg ik, maar ik zei niks. Maar voor mij was het gelijk, het gaf mij gelijk. Ik denk, oh, weet je. Wat gebeurde is door die... En toen kwam, want kijk, en heel vaak is het meer dan wat je ziet. Als iemand zo ver komt om te zeggen, ik wil mijn hele geslacht veranderen. Ik word, dan is al heel veel in zo'n persoons leven afgelopen. Weet je, als mensen, iemand die zeg maar ook al in een criminele gang zit, of wat dan ook, dit is niet die ene daad, daar is al heel veel gebeurd. En God liet die dingen een na de andere naar boven komen. Die persoon, in dit geval was de persoon zijn worsteling met pornografie. Zijn worsteling met dingen die gebeurd zijn, dingen die in zijn gezin gebeurd zijn. Dan zijn eigen houding over dingen. En de een na de andere ding bracht hij. En wij zagen een verandering komen. Maar wij gaven hem de ruimte om dat te doen. Weet je, we gaven hem de ruimte, zeg kom. Maar dit is iets anders van niet van, ja, je mag. Kijk, God zegt kom zoals je bent, maar dat zeg je tegen iedereen van ons. Maar niet om jou zo te laten zoals je bent. En die proces te begeleiden, en die ruimte daarvoor te geven. Nou, ik mag, hij is anderhalf maand geleden getrouwd. Dus God heeft gewoon geweldige werk gedaan. Nee, dat kan helemaal niet. Nee, maar er is nog twee dingen. Kijk eens ook hoe een gemeente met avondmaal omgaat. Dat is ook nog een ander iets. Want jij kan de vraag, mag iemand die misschien nog, wat jij niet zeker weet of die wedergeboren is, mag die aan de avondmaalstafel? Ja, die meeste van hier zal zeggen, nee, dat kan niet. Nou, ik wil je wel eens vragen, waarom liet Jezus Judas dan aan de avondmaaltafel? De punt bij de avondmaal is, ieder beoordeelt zichzelf. Het is niet aan ons geroepen om ze te beoordelen. Dus wij wijzen mensen erop. Zorg dat jij je leven in orde is met God. Kijk of er zonden zijn die jij moet beleiden. Maar jij beoordeelt jouzelf. En natuurlijk, als wij in de gemeente weten van mensen die... Hier is echt een situatie, dan gaan we met hun een gesprek. Dan willen we hun helpen om dat te overwinnen. En dan zullen we zeggen... Is misschien een situatie waar het niet wijs is voor jou om aan avondmaal te gaan. Want het heeft geestelijke consequenties. Maar het is niet van een verbod en van dit mag. Het gaat om de geestelijke realiteit. Ja, het gaat om geest. Want dus zeg, als jij avondmaal verkeerd wordt, daarom zijn er velen onder u ziek en ontslapen er niet weinig. Dus het heeft een geestelijke uitwerking. Ga niet naar de regel. Dus dat is mij iets heel anders. Maar... ik bedoel, net zoals wij zullen ook niet in de gemeente als mensen gaan samenwonen. Die komen onder tucht. U zet hem onder tucht. Maar de één in één geval, wij hebben de afgelopen 20 jaar dat wij als gemeente bestaan, misschien 7 of 8 keer dat gehad. In één geval waren mensen die op een bijbelschool ook waren, die alles wisten. En het toch ging doen. Die hebben gezegd, nou luister, vanaf, wij geven je een week tijd om jouw beslissing te doen. Maar anders ben je niet welkom in de gemeente. Want jullie komen daar. En als mijn kinderen en andere kinderen zien jou en die denken, ja als zij het mogen doen, waarom niet wij? Dus, maar dan zeggen we wel erbij, kijk, en zeggen, we zeggen het niet om jou te straffen. Wij geloven, dit is schadelijk voor jou. Dus dit gaat jou kapot maken. En dan zeggen we ook, als jij ooit weer wil terugkomen bij de Heer, al is het 10 stappen die jij moet zetten, jij mag vanaf de eerste stap al terugkomen en dan gaan we jou helpen, stap voor stap. En wij zeggen ook aan de gemeente, wie laat het aan de oudste team over, bij de terug-uitoefening en de terugkomst. En wij hebben gezien dat, ik denk wel 5 van de 8 zijn teruggekomen, hebben zich bekeerd en helemaal terug en sterk terug. En de gemeente hebben met genade ontvangen. Dus dat zijn, hier zijn het meerdere dingen die er hierin spelen. Ja. Dus, en kijk, dus het omgaan met mensen die helemaal andere denkwijzen hebben dan wij. Is het duidelijk, maar kijk, als jij God wil zoeken, gaan we jou helpen. Zal we jou met de weg gaan. Maar als je met ons wil meedoen, dan willen we het op de Bijbelse manier doen. En de Bijbelse normen en richtlijnen zijn deze. Daar zijn we duidelijk over. En dan mag jij kiezen. Nou, zo is het niet helemaal. Zo is het niet helemaal. Jij moet het kijken, zoals, want als je het nou hebt over gelovigen, zoals bijvoorbeeld die voorbeeld wat ik heb over tuchtiging. Als ik naar mijn kinderen kijk, ik heb 3 kinderen, hè. De meisje, ze zijn nu inmiddels 2 daarvan zijn al getrouwd, dus, maar die meisje, de middenste, was altijd iets, je hoeft maar naar haar te kijken en ze reageert en ze doet het, hè. De oudste, die jongen, die moest je gaan zitten en hij is helemaal anders dan beide. Ik en mijn vrouw moesten even wachten en tijd en rustig, en dan gingen we rustig praten en dan kwam er een lange gesprek uit en dan de derde, ik heb soms die idee gehad, die mag ik wel een atoombom bij halen, want jongen, wat hier drink je niet door, man. Wat is dit nou, weet je? Dus, en zo heb je ander met iedereen. En in een gemeente is dit niet anders. Want wij zijn leven. Dus ook als mensen daar zitten, wij hebben ook mensen gehad die vanaf de buitenwereld kwam, die dat niet wisten, bijvoorbeeld. Maar die gaan we niet zeggen, luister, je mag vanaf volgende week niet. Daar zullen we sommigen die één echt wel, hebben echt 6 maanden de tijd genomen en met hun de weg begeleid en alles. En een andere echtpaar die kwam, die zegt van, oh, wij ontdekten eigenlijk, wij leven in Duitsland noemen ze het een wilde eer. Hè? En wij wonen al niet meer, we slapen al niet meer samen, maar goed, ik kan ook nog niet trouwen. En toen zei ik hem, ik zeg, nou, als je wil, kan je bij ons komen wonen. En dan trouw je voor de wet. Over een paar weken en dan heb je je feest over een jaar of een half jaar als je wil. Dat is mij helemaal goed, weet je wel. Maar je moet voor de wet getrouwd zijn. Want God erkent de gewet, zo zie ik dat. En nou, die avond stond hij met de tas bij de deur. Ik kom bij je wonen. Die jongen is vandaag de oudste in onze gemeente. Hij en zijn vrouw zijn radicaal gegroeid. Hij werkt nu voltijds in onze gemeente. Omdat ze ernst maakten met de Heer. Weet je, dus je hebt ook zulke voorbeelden wat je kan gebruiken als je Gods weg gaat. Weet je, er zijn genoeg gemeenten die compromissen sluiten en daardoor hun kracht verliezen. Wij willen niet zo'n gemeente zijn. Wij maken genoeg fouten al, anders. Ja? Ja. Nou, even een vraag herhalen. Iemand is, als je het niet gehoord hebt, hij zegt iemand, ik zit eigenlijk, ik heb mij laten dopen. Daarom kon ik niet meer in ons gemeente blijven. Nou, met mijn vriendin is op zoek naar een andere gemeente. Ik had het erover dat we eigenlijk altijd onder de gezag van God moeten werken. Moet ik nou stilzitten? Of kan ik iets doen of niet in die tijd? Nou, kijk, bij God is alles organisch. Want het gaat om leven. Dus jij hebt een soort van een tussentijd. Alles is seizoenaal. Net zo, er zijn seizoenen. Dus kijk, dat is helemaal geen probleem in die situatie. Je zit, want je bent onderweg, je bent aan het zoeken. Dat zou anders zijn als je zegt van, nou ja, ze wou niet mijn doop accepteren, dus ik wil niks meer met een kerk te maken hebben. En ik van nu af aan blijf ik gewoon buiten kerk. Ik kan de Heer dienen zonder een gemeente. Dan wordt het anders. Want dan ga je een positie innemen. Dan ga je, dan ga je eigenlijk je eigen ding wil doen. Maar dat is, weet je, God geeft je alle ruimte om te ontwikkelen. Want het is heel belangrijk dat jij vindt in je hart, Heere, waar heb u een plaats voor mij en, als we getrouwd, voor ons. Dat is eigenlijk het meest belangrijke vraag. Ik bedoel, wij denken vaak, christenen denken, oh, hey, ik krijg een mooie baan. Gaan we kijken, er is een mooie school, goede school voor de kinderen. He, toevallig een lekkere supermarkt in de buurt. Oh, laten we even gaan kijken of het toevallig of er nog een gemeente in de buurt is. Zo eigenlijk moeten zeggen, heren, waar is de gemeente waar u wil dat ik moet gaan? En dan ga ik kijken waar ga ik wonen. En dan ben ik zelfs bereid een slechter baan te accepteren, omdat ik wil dienen in Gods koninkrijk. Dat zou de betere volgorde zijn. Jij moet je door God laten leiden. Mijn verhaal is, ik ben ook in Zuid-Afrika, ik ben uit de gemeente gegaan naar een zendingsschool, omdat ik gefrustreerd was dat de gemeente niet de grote opdracht deed. Dus in die tijd vroeg ik de Heer, wat moet ik doen? God riep mij, ga naar het land van je vader en je familie. Zonder een gemeente, zonder ondersteuning, zonder organisatie. Het is niet dat ik niet wou, maar ik voelde duidelijk dat God me dat leidde. Hier aangekomen hadden we een zendingsschool gesticht. 12 jaar geleid, na 10 jaar, dus dat was een seizoen. Het is niet dat wij dat zo wouden, maar zo leidde God ons. Dus er kan een tijd zijn waar het gewoon niet mogelijk is om het anders te doen. Want je kan een gemeente bijvoorbeeld niet organiseren. Een gemeente is een levend organisme. En ook dat moet geboren worden door God, door Gods geest. Dus laat je leiden door de Heilige Geest. De enige ding is dit, dat zolang je niet deel bent van het team, zolang je niet deel bent van een, vind ik, dan ben je gevaarlijk, je bent makkelijker prooi voor de duivel. En dan moet je grotere voorzichtigheid aan de dag leggen. Nog een vraag? Oké. Nou, ik heb nog een korte boodschap. Gaan we bidden. Heer Jezus, ik bid u dat u ook vanmiddag tot ons spreekt. Ik bid u dat u moed maakt. Ik bid u dat u geloof uitstort in de harten. Dat u leiding geeft door die Heilige Geest, wijsheid geeft. Heer, heel praktisch voor iedereen. Heer, ik geloof dat mensen die luisteren, die hier zitten, hier zijn, omdat ze ernaar verlangen om u te dienen. En Heer, dat doen wij. En wij willen u graag, zo graag effectief dienen. En geen een van ons, Heer, heeft alle wijsheid in pacht. Maar Heer, u wil ons leiden. U wil ons antwoorden geven. U wil ons leren aangaande de weg die wij moeten gaan. Ik loof u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Amen. Ga dan en maak discipelen van alle naties, alle volken. Leren dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leren onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u. Tot aan de voleinding der wereld. De grote, grote opdracht en de taak die nu moet gebeuren. En gebeuren in de wereld al 2000 jaar lang. En het is niet dat er niets is gebeurd. Want als je gaat nadenken, Jezus zei dat aan de 12 discipelen, 12 apostelen, apostel betekent gezonden zijn, apostolos, betekent eigenlijk niets meer dan dat. Dus nog zoiets, ik denk van als ik daaraan denk, is nou helemaal niet mijn thema, maar ik denk als wij meer naar de Bijbelse bewoordingen en de Bijbelse omschrijving van dingen zal gaan, dat het veel duidelijker zal worden. En dan zal we niet aartsbisschoppen hebben en weet ik veel wat, en de klasses hier en allemaal dingen wat je niet in de Bijbel ziet. Het zal veel eenvoudiger zijn. Ja, en effectiever, geloof ik. Ja, de apostelen waren gezonden met een taak. En dan zegt de Heer, en luister, en ik ben met u. En waarom zegt hij dat? Want hij weet dat het niet makkelijk is. Hij weet dat wij gaan twijfelen. Hij weet dat er weerstand is, dat er strijd is. Hij weet dat hij ons opdracht geeft eigenlijk deel te worden van een geestelijke oorlog. Weet je, er is een lied, mijn vrouw heeft die een paar maal gezongen, ik weet nou niet zeker meer van wie die is. Maar het is een lied, een Engelse lied die zegt de koninkrijk, dat komt. Hè, de koning komt. En het zal niet meer lang duren. En dan zal wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zingen ze niet, dan zegt ze, the war will be over. Het oorlog zal voorbij zijn. En weet je, soms dan verlangt mijn hart ernaar. Verlangt mij zien dat het gewoon de ellende op deze aarde voorbij is. En dat hij iedere traan afdroogt en iedere hart troost. Maar hij weet het, en zolang dit zo is, ook in deze coronatijd heb ik extra weer, dan kijk je naar die woorden, zeg, ik ben met u. Want dan komt best vragen. Als je een gemeente bent, en ineens kon je niet meer bij elkaar komen. Weet je, het was voor ons heel apart. Vorig jaar toen die oudste ziek werd, en God ons door die woord dat ik gisteravond heb verteld, gewoon die woord, God is in beheer, zoveel vrede heeft gegeven. En goed, nu hebben we de afgelopen 10 maanden gezien hoe God echt helpt en ons genade geeft dat we nog samen mag dienen. Hij heeft alweer een keer gepreekt bij ons in de gemeente. Hij heeft al een paar impulsen gegeven. Hij is heel vaak bij de gebed, de oudste gebeden. Ik heb al gezegd, Frans, je hoeft er niet bij te zijn. Rust uit, zorg dat je iets goed sterk wordt en alles. Het hoeft helemaal niet, maar hij wil het heel graag. Maar dus het was, ik denk het was zondag de 9e maart of de 15e maart, weet ik niet helemaal zeker. Maar dat ik het gevoel had dat ik alle oudsten vroeg om op te staan. We stonden op in de gemeente, ons zaal zit helemaal vol en de cafeteria daarachterom ook helemaal vol. Staat ook de oudsten, dus iedereen stond op en ik zeg, mensen, jullie weten nog. 6 maanden geleden of 7 maanden geleden, dat God ons uitdachte om hem gewoon te gaan vertrouwen, ook voor Frans. En ik geloof gewoon dat God zegt, ook in deze tijd, wij moeten weten, hij heeft de controle. Hij is in beheer. En dit wil wij als oudsten, we gaan even bidden, gaat samen uitspreken over jullie, iedereen. God is in beheer. En in die week, pats, einde, kon je niet meer bij elkaar komen. Wij wisten niet dat het zou komen. Jullie hebben het allemaal meegemaakt. Dat ging zo snel met alles. Maar de hele tijd hebben we daaraan vastgehouden. God is in beheer. Hij is niet opgehouden in deze tijd de grote opdracht te vervullen. Hij heeft dingen voorbereid. Nou, wij waren al onze diensten livestream. Dus wij doen ze ook echt live. En mensen kunnen ook, als ze een getuigenis of een woord hebben, gisteren het op WhatsApp door. En we proberen het in te werken. Lofprijs live en de prekers live. Afgelopen week hebben we ons eerste open air dienst gehad. En we besloten dat we nu iedere zondag open air gaan. Dus als het weer het toelaat, om het gewoon gebruik van wil maken. En dan komen alle nieuwe aspecten. Kom bij en ik zie hoe God leert. Ik zie hoe, we hebben voor een maand lang heeft ons lofprijsteam iedere avond een half uur lofprijs gehouden. De crosskids team heeft iedere avond een programmaatje voor de eerste maand voor de kinderen gehad. De oudsten, iedere ochtend was er een impuls van de oudsten. Je ziet de hele team opstaan. Dingen die niet zou gebeurd zijn als de coronading niet gebeurd was. En ze zijn allemaal gegroeid. He, je ziet dat nou. We moeten even kijken hoe we verder stappen kan doen. Maar alles omdat we geloven, hij is met ons. Ik ben met u. En dat gaat zo blijven totdat hij komt. Nou, het wandelen met de Heere is niet zo makkelijk. Het is, ik moet zeggen, als je eerst plaatsvindt in een fijne gemeente, dat heb ik zelf ook ontdekt, als je die voorrecht mag hebben om deel te zijn van een fijne gemeente, een gemeente die onder de gezag van God staat, die gevuld is met de Heilige Geest, en die zichzelf ziet als taak om de grote opdracht te vervullen, nou, dan komt daar een grote rust in je hart. Want ik geloof, dit is ook wat God wil doen. Maar zolang het niet zo ver is, ik heb jaren gehad waar ik daarnaar heb verlangd. Waar ik ook niet eens wist precies waar ik naar verlangde, want ik kende het niet zo goed. Maar dan met de Heer leven is een hele avontuur. En ga maar even naar Hebreeën, hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11 en vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Oké, dus wij alle kennen dat verhaal, je kent het verhaal van Abraham. En we kennen deze woorden. En daarom dat we heel vaak denken als men zegt, ik doe iets in het geloof. Dan zegt men, ja, ik doe iets in het geloof, hè, zoals Abraham. Je gaat naar een land, maar je weet niet waar je naartoe zal komen. Ja, en dan bedoelt men, oké, dus als je in geloof iets doet, dan weet je niet waar je naartoe komt. Dus of men gebruikt het soms dat je zegt van, ik doe iets in geloof, ik leef in het geloof. Dat betekent, ik moet giften ontvangen van mensen, hè. Dus ik leef in het geloof en vriendesbrieven. En ik leef in geloof en hints. Om proberen onderhoud te krijgen. Maar dat is eigenlijk niet wat hier staat. Hier staat door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest te gaan naar de plaats die hij ter erfdeel ontvangen. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof, geloof nu, vers 1 zegt, is een vaste grond van dingen die men hoopt, het bewijs van zaken die men niet ziet. Geloof is iets waar je zeker van bent. Geloof is iets wat een gave van God is en God geeft het in je hart. En dan weet je dat je weet dat je weet. En wat jij ook al wil doen voor God, dit is wat je nodig hebt. Jij hebt geloof in je hart nodig. En geloof is niet, hier staat niet in geloof als Abraham, dus in onzekerheid. Nee, Abraham is in zekerheid gegaan. Hij had een bewijs in zijn hart dat God gezegd heeft, ga. Alleen hij wist niet waar het gaat eindigen. Hij wist het niet. En dat is het spannende bij dit, want geen één van ons weet precies wat God voor ons heeft voorbereid. Dat weten we niet. Maar jij moet weten, hiertoe heeft hij mij geroepen. Ja, in die richting moet ik gaan. Deze stappen moet ik zetten. Die zekerheid moet jij hebben. En dan wordt het heel spannend, want jij weet niet waar je naartoe gaat. Dan gaan er heel veel momenten zijn waar je niet gaat weten. Hoe gaan we hier verder? Maar al die momenten moet je weer teruggaan naar God. En zeg, Heer, ik breng het weer naar u. Ik breng het weer voor u. En als die geloof die jij had van God was, dan zal het zijn zoals een mosterdzaadje. Zal het dan zo klein zijn en blijven? Nee, het zal misschien zo klein begonnen zijn. Maar het is gevallen in de bodem, je bent gehoorzaam geworden en het is aan het groeien. En het wordt tot een grote struik. Dus iedere keer als je twijfelt en je gaat zoek God weer, dan groeit het weer, vestiging. Yes, dit is de goede weg. Ik heb vrede hierover, dit is goed. En als de onvrede blijft, dan moet je gaan zeggen, Heere, heb ik u verkeerd begrepen? Heb ik u verkeerd begrepen? Moet ik een andere beslissing nemen? Oké. Nou, voor mij was dat, ik heb verteld dat ik uit Zuid-Afrika kwam en dat God tot mij sprak uit Genesis 31, vers 3. De Heere zei tegen Jacob, sta op, ga naar de land van uw vaderen en naar uw familie en ik zal met u zijn. Weet je dat die woorden, ik zal met u zijn. Die waren mijn bankrekening al 30 jaar, meer dan 30 jaar lang. Die waren mijn moed in tijden van tegenstand. Die waren mijn hoop in tijden van grote vragen. In tijden van verdriet, van verlangen terug naar jouw familie. Of wat je zit in een bos. En dan lees ik die woorden. Ik zal met jou zijn. Ik zal met jou zijn. Als jij de grote opdracht wil doen, heb jij nodig dat jouw hart dit weet. Want ik zeg je, er zijn heel veel ongevallen langs de weg. Er zijn heel veel mensen die volle moed uitgingen om God te dienen. En die teleurgesteld en bitter zijn geworden. Want dit is niet gelukt, dat is niet gelukt. En iedereen is fout tot de koningin van Engeland of zoiets. Allemaal fout. Behalve ze zelf. En eigenlijk is het heel verdrietig. Echt heel verdrietig. Want als iemand echt God wil dienen, ik vind het niets mooiers. Ik vind dan moeten we, dan wil je samen zeggen, dan kom, laten we God zoeken. Laten we God vragen. Wat wil Hij dat jij doet? Weet je, want die vraag is ook, nou begin jij. Jij begint aan iets, jij wil iets voor God gaan doen. We hebben opgeschreven in het programma, op God kan je rekenen. He, je kan God vertrouwen. Nou, je moet je voorstellen, he, ik was voor mij, als ik ben daar een beetje over ga terugdenken deze dag. En ons oudste gebed gisterenmorgen kwam toevallig ook die tekst weer naar boven. Ze wist niet dat ik daarmee bezig was, maar hij kwam naar boven. En het was dat ik was in Zuid-Afrika en ik denk, oké, nou ga ik naar Nederland. He, er waren drie mensen op dat moment die wel met mij mee, ook, die ook zendingwerk doen. En ik denk, ik ga, hè, iemand heeft ons geld gegeven, die zegt, ik heb wat geld geërfd, ik wil investeren voor Gods Koninkrijk om voor jullie tickets te betalen. En we kwamen met vier man, we hadden 5000 gulden, hadden we, om te gaan. Dus dat was voor ons best iets. Maar je had die spanning van wat moet je doen, hoe ga je dit doen? Ik heb geen organisatie, geen gemeente, dat is niet mensen, waar ga ik naartoe? Al die vragen. Weet je? En je zou zo graag een plan van God krijgen. Ik zou zo graag wel weten, oké, maar dit zijn de stappen. Tak, 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 tak. Ik weet precies wat ik moet gaan doen. En toch werkt het niet zo. Staat, Abraham ging en hij wist niet waarheen. Maar toch ging hij in zekerheid. Dus om niet de stappen te weten, betekent niet dat je niet zekerheid hebt. En ik had mij voorgenomen, ik dacht, oké, ik ga niet, ik hoef niet allemaal adressen, organisaties te hebben. Ik had het echte gevoel dat God zegt, ga zo. Zodat je ook de christenen in alle groepen en alle dingen kan dienen. Ik wist niet dat er zoveel groepen in Nederland waren, ja? Oké. Maar goed. En wat er gebeurde, één dag ging ik even naar een vriend in Rustenburg aan het dorp, even om hem te groeten. En zeg, luister, je weet, we vliegen over 2 weken of 3 weken. Ik kom even adieu zeggen. Bij hen overnacht, bij hem en zijn ouders. Maar die avond, zeg hij, kom, we gaan wandelen. Ik hou niet van wandelen, weet je wel. Maar goed, we gaan wandelen. En hij wandelt en hij blijft wandelen. En hij blijft maar lopen, Echt, want dus liepen we al 5 kilometer. Nou, voor jou is misschien helemaal niet ver. Voor mij is het een eind, want je moet weer 5 kilometer ook terug. Weet je wel? Dus ik zeg, je wil draaien, maar omdraaien. Hij zegt, nee, maar we gaan gewoon even hier eens mensen die ik ken. Nou, we gaan naar die mensen, even zitten, een kopje koffie drinken. En die man zegt, je gaat naar Holland en zo. Hij zegt, een van mijn vrienden, die komt uit Holland. Die kent heel veel mensen in Holland. Hij kan je zo een paar goede adressen geven van, zou je hem wel ontmoeten? En ik zeg, misschien vraag hem maar je hoeft je niet druk te maken als je hem niet, hè. Want ik denk van, God zal mij leiden als ik daar ben. En de volgende ochtend in mijn stille tijd, ik ga lezen, wat doe ik? Ik ga bidden, ik heb een stukje de Bijbel die ik lees. Als ik vragen heb, schrijf ik mijn vragen op aan de Heer. Ik zeg, mooie Bijbeltekst, of als iets mij aanspreekt, schrijf ik het op. En ineens ervaar ik dat God mij zegt, ik wil dat jij met die man gaat praten waar hij mee komt. Ik heb een adres voor jou. En ik denk, 8 uur die ochtend belt die man mij op. Hij zegt, luister, ik kon mijn vriend niet te pakken krijgen. Maar jij zei toch, het maakt niet uit. Ik zeg, nee. Je moet hem te pakken krijgen. Hij zegt, oké, dan probeer ik nog even. 5 minuten later, ik heb hem. Je kan hem over 30 minuten ontmoeten. Tak, nou ga ik erheen. En hij gaf mij een adres. Hij gaf mij 1 adres van iemand in Zeeland. Nou kwam ik naar Zeeland, kwam ik naar Nederland. En ik denk, heren, wanneer neem ik contact op? Wanneer gaan we naar die man toe? Weet je, en dan ging 3 maanden voorbij. Op een gegeven moment moest ik ook ergens in de buurt daar preken. Ik denk, nu ga ik er naartoe. Bel hem op, kan wij komen morgenochtend? Ja, geweldig. Heel blij zendelingen uit Zuid-Afrika komen bij hem op bezoek. En weer in die ochtend, stille tijd bezig. En gewoon, weet je, het meeste van mijn tekst, als God tot me sprak, was niet dat ik de Bijbel moet gaan geven. Laat ik op de juiste plek openmaken. En je kent dat verhaal, hè? En Judas ging en hing zichzelf. Nog een keer. Ga en doe gij even zo. Nee. Nog 1 keer. Wat gij doet, doet het snel. Nee. Dit gaat helemaal mis. De meeste keren heeft God het gewoon zo georganiseerd dat hij tot mij sprak uit Bijbelteksten die gewoon in de volgende deel van mijn programma kwam. God zorgde ervoor dat ik de juiste las. Ja? Soms gebruikte hij een boek waar een bijbeltekst in staat of zo. Maar in ieder geval, God gaf mij een tekst uit Psalm 40, die ochtend. En er staat, Psalm 40, vers 3 en 4. Hij beurde mij op uit een kuil vol kokend water, uit modderig slijk. Hij zet mijn voet op een rots. Hij maakt mij schreden vast. Hij legde mij, in mij een nieuwe lied in mijn mond. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Nou, ik las dat en ik voelde heel duidelijk dat God ons was. Maar was mij niet verder duidelijk. Ja? Dus nu gaan wij naar deze man, wat ik op een bijzondere manier die adres heb gekregen, wat ik heb gewacht, van is het nu tijd om te gaan? En we kwamen bij hem en hij was toen denk ik 60 jaar oud al of zo, maar ontzettend fijne broeder in de Heer. Ontzettend. En hij, oh geweldig, wat leuk dat jullie er zijn, kom binnen. Hij zei, we gaan toch wel samen bidden. Ik zei, ja zeker gaan we samen bidden. Hè? En we zaten te praten, even vertellen waar we vandaan kwamen, wat we doen. Oh, ik vind het geweldig, hij vertelde wat hij deed. Hij was een leken prediker, zeg maar uit de, hoe heet die kerk? Ach, bij een Oldenbroek heb je ook zo in een vrij evangelisch, kan het zijn? Zoiets, ja? Vrij evangelisch. Ja, vrij. Ja, in Wemelding is het ook, hè? Ja, oké. Okay. Maar goed, daar was hij. En hij mocht er ook spreken, maar hij was ook bij de hervormde kerk was hij bekend. En dan mocht hij ook spreken. Maar hij had zelf ook een bevrijdingsbediening. En voor mensen pastoraal. Een geweldige, geweldig. Zijn zoon is een leraar op de Belgische. Op Heverlee. Joost Verduin heeft ook al een paar boeken geschreven. Maar goed, dat was toen nog niet zo. En we zitten daar en gewoon vertellen en we begonnen te bidden. En we zaten, en weet je, het was alsof God die kamer binnenkwam. Met z'n drieën stonden we te bidden en op onze knieën. En we hebben 3 uur lang bij hem daar in zijn zitkamertje gebeden. En het was of we een stukje in de hemel hebben beleefd. En dan sprong hij uit een orgel en dan sprong hij op die orgel. En hij ging liederen van Johan de Heer spelen. En wij gingen God aanbidden. En het was de eerste keer dat wij die man ontmoetten. Het was zo geweldig, hè. Maar wat deed God in die tijd? En terwijl we het bidden, voelde ik God zetten gezegd tot mij. Vertel die schrift die ik jou vanmorgen heb gegeven. En u zegt, velen gaat zien, wanneer gaat dat dan gebeuren? En nou zat ik zo op mijn knieën en hier was de tafel en er lag allemaal tijdschriften. En tussen die tijdschriften lag zo'n krant die verder uitstak. En onder mijn neus een dikke opschrift, in de volgende jaren. Dus ik maak mijn ogen open, in de volgende jaren. En ik denk, hè? En hij was aan het bidden voor Nederland. Heren, doe je werk hier. Ga die grote dingen gaan doen. En dus ik stop de gebed. Ik zeg, broeders, ik wil je even vertellen. Nou, ik heb die adres gekregen van jou in Zuid-Afrika. Gewacht. En vanmorgen in mijn stiltijd gaf God mij deze tekst. En ik geloof dat God dit ook nu geeft. Voor ons werk, maar ook in Nederland. En hij kijkt me aan. Ik bedoel, hem nog nooit ontmoet. Hij zei, Eddie, zondag over de week spreek ik in de hervormde kerk hier in de buurt. Hij zegt, ik ben vanmorgen begonnen om mijn preek voor te bereiden. Hij pakte zijn Bijbel, de papier was erbij ingelegd. Hij opende hem bij die papieren bij Psalm 40, vers 1 tot 10. Precies waar die tekst ook in stond. Weet je, maar wat voor mij, wat wil ik daarmee zeggen? De moeite die God doet om ons te bemoedigen dat wij nooit zullen twijfelen dat Hij met ons is. Wij twijfelen er zo gauw aan. Wij twijfelen er zo gauw aan. En er zijn een paar redenen. Eén reden komt voor in het verhaal van Naaman in 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, hè? Naaman, die legeroverste, die melaats was. En die meisje van Israël, die zegt, ach, was hij maar een Israël. Want een Israël is een profeet, daar kan hij genezen worden. En dan gaat hij heen naar de koning met allemaal geschenken. En die koning denkt, ze zoeken oorlog. En dan zegt Elisa, waarom stuur je hem niet naar mij? Ja, en dan komt hij, dan staat er vers 9, 2 Koningen 5, vers 9. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om hem te zeggen, ga heen, was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg en zei: zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij staan, de naam van de Heer, zijn God aanroepen, zijn hand over de plaat strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Had ik me niet daar kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: mijn vader, als de profeet u iets moeilijks heeft opgedragen, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af, dompelde zich 7 maal onder een Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond en het werd als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Zo bijna heb hij de hele genezing van God misgeloofd. Waarom? Waarom werd hij boos? Heeft Elisa iets verkeerd gedaan, gezegd? Nee, heeft God iets raars gedaan, gezegd? Nee. Hij is teleurgesteld geweest in zijn eigen verwachtingen. En dit is heel vaak het probleem wanneer wij dingen voor God wil ondernemen. Jij hebt eigen verwachtingen. Jij denkt het gaat vast zo en zo en zo gaat lopen. Iedereen gaat enthousiast zijn of we gaan zo die en die mensen zullen komen. En dan komen ze niet. En dan gebeurt er iets anders. En dan denk je, oh, God is niet met mij. God is niet met mij. En dan ben je teleurgesteld in je eigen verwachtingen. En sommige mensen door zulke dingen. Sommige mensen zijn misschien al met op zending weggegaan. Misschien wel naar een ander land. Want ze waren vast overtuigd, dit is wat God wou. En misschien was het wat God wou, maar God heeft gezegd, nu nog niet. Je bent 1 jaar of 2 te vroeg. Weet je, het is zo belangrijk om dat wij niet toelaten dat wat er ook gebeurt, die wetenschap van ons afloopt dat God voor ons is. Dat God alleen het beste voor je wil. God is een goede God. God is voor jou, maar hij is niet tegen ons. Hij zegt, ik zal met je zijn. God is een God die zelfs ons fouten omkeer en ten goede gebruik. Zelfs dat. Ik bedoel, zelfs, kijk hoe goed God was voor de broers van Jozef. Terwijl zij een verschrikkelijke ding hebben gedaan. En God gebruikt het. Maar de probleem is dit. Is tussen het moment van de geboorte van een woord en de vervulling ervan. Daar zit soms heel veel tijd ertussen. Of het is misschien soms helemaal anders dan wij verwachten. Ik kom zo om even op die tijd nog weer terug. Maar het is misschien heel anders dan wij hadden verwacht. Weet je, ik heb in mijn leven, wij proberen gemeente te helpen. En op een gegeven moment was er een gemeente, was heel vroeg in ons dienst, ook hier in Nederland, waar God ons echt grote doorbraken heeft gegeven. Wij zag die woord in de jaren die kwamen steeds in delen in vervulling gaan. En nog steeds voelen we dat God zegt, momenten hebt waar je voelt dat God plaatst je op een rots en velen zullen het horen en vrezen en een vertrouwen op de Heer stellen. Voor mij voel ik nog steeds niet of hij al volledig in vervulling is gegaan. Maar hij blijft me hoop geven. Ja, maar we werken met de gemeente samen en op een gegeven moment, want ik heb echt dingen aangedragen wat we voelden, waar die gemeente zou moeten veranderen. En ze wouden dat niet. En het leidde tot spanning. En dat is niet leuk. Ja, want beide voelen zich onder druk en je bent eigenlijk broers en zusters van elkaar. En op een gegeven moment voel ik, de Heer gaf me die tekst van Jozef en zijn broers. Die tekst waar ik heb gelezen. Zijn broer zegt, wij hebben tegen je gezondigd. Maar Jozef zegt aan hun, luister, jullie hebben gezondigd, maar God heeft het ten goede gekeerd. En ik voel, ik moet gewoon mij terugtrekken van die situatie en die gemeente laten dat ze hun weg kunnen gaan. En er ging 1 jaar of 2, 3 voorbij. Ik had wel contact met een van die leiders nog af en toe. Maar, en op een gegeven moment had die gemeente een nieuw gebouw. Ik bleef voor hen bidden, kreeg ze een nieuw gebouw. En bij de inwijding van die gebouw ging ik er naartoe. En ze ging avondmaal vieren. En ik was heel blij voor hun, maar ik zit daar in die dienst. En ik heb altijd gedacht, ik dacht door de jaren, ik zeg, kijk, ik heb echt naar de beste van mijn geloof, dit is de weg die ze moet gaan. Ik dacht, de moment zal komen dat ze naar mij zal komen en naar mij zeggen van, Eddie, sorry, we hebben het verkeerd gezien. Weet je, zoals de broers van Jozef, sorry, we hebben tegen jou gezonden. En, maar ik zit in die dienst van avondmaal en ineens sprak God tot mijn hart. En zegt, jij kan niet zo met hun avondmaal vieren. En ik zeg, Heer, waarom niet? En ik ging weer naar die tekst, ik ging hem lezen. Die broers komen, Jozef, wij hebben tegen jou gezondig. En God zegt aan mij, jij bent niet Jozef, die gemeente is Jozef. Ik was de een die, omdat ik meen dat het recht was, misschien op te ijverig en op wettische manier misschien wel. Of dingen wou dwingen op het tijd, toen het niet de tijd was. En daardoor schade heb gebracht aan die relatie. Dat was heftig. Dat was heftig, want ik verlangde alleen maar om Gods wil te doen. En zij ook. En toen ben ik naar voren gegaan. Zei ik aan die broer, ik zeg, Jan, ik zeg, sorry, maar mag ik wat zeggen? Hij zegt, ja. Ik zeg, ik wil jullie om vergiffenis vragen. En ik vertelde hem wat daar net gebeurd was. En dan onmiddellijk zegt ze, Eddie, wij vergeven je. En vanaf die dag hebben we weer met die gemeente begon mee te werken. Maar ik bedoel maar, soms spreekt God. En je hebt echt iets van God gehoord. Maar jij begrijpt het verkeerd. Want dat is een tweede ding. De interpretatie van wat God zegt. Wij moeten God kans geven om dingen uit te werken. Wij moeten God kans geven dat hij het volbrengt. Wij moeten niet denken, nou hij heeft iets gezegd en nu nemen wij de hef in eigen hand. God wil dat wij blijven weten, hij is voor ons. Zelfs al maken we fouten. Je gaat fouten maken. Maar die heeft al allemaal ingecalculeerd. Ik ben met u. Behalve als je die en die fout maakt. Nee, hij zegt het niet. Hij zegt, ik ben met jou. En hij wil dat wij dat weten. Weet je, hier, deze man, omdat hij teleurgesteld was, deze Naaman. Hij zegt, in Syrië zijn veel betere vieren. Hoeveel mensen wil rare dingen doen om maar te bewijzen dat God met hen is? Hij zegt, als die profeet nou zo en dit gedaan had, als hij mij nou iets moeilijks had gevraagd, dan had ik hem geloofd, dan heb ik het gedaan. Hoe vaak meent men om rare dingen te doen? God was, heel eenvoudig sprak God, was je 7 keer in de Jordaan klaar? 7 is het getal van compleetheid, volheid en jij zal genezen zijn. Wij hoeven niet rare dingen te doen om God te volgen. God vraagt eenvoudige gehoorzaamheid. Stel God eenvoudige, heldere, duidelijke vragen. In de wetenschap. Hij houdt van mij. Hij wil mij wijsheid geven. Hij wil mij sturen. Hij zal mij corrigeren. Als ik val, dan ga hij mij opstaan. Hij gaat mij niet verlaten. Maakt niet uit wat gebeurt. En als ik het nog niet begrijp, als het nog niet een goede einde heeft, dan is het nog niet het einde. Maar dan gaat hij het nog draaien. Romeinen 12 vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder onder u, niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van het geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Wij denken zo vaak, als ik iets voor de Heer wil gaan doen, dan moet het onwel grote, machtige dingen zijn. En ik denk ook heel vaak, moeten wij groter denken. Als ik denk van, ach nou ja, ik kan wel met die 2 mensen bijbelstudiecursus doen, hè, maar misschien zegt God, luister, ik wil u nog met veel meer gebruiken. Ja, maar Heer, ik kan het niet. Ja, nee, dat weet ik. Daarom moet je op mij vertrouwen dan. Hè, God wil een gezonde vertrouwen op hem. Maar je hebt ook soms dat wij denken van, oh, ik ga dit doen of dat doen voor de Heer. Ik heb dat al zo vaak gezien, dat men meent, ik ga, vooral als je jong bent, en het is mooi als je dromen, en visioen hebt. Oh, ik denk, ik ga dit doen en dat doen. En allemaal dingen die niet meer realistisch zijn. En dat wil niet voorzichtig zijn, want geloof is... Mijn ouders die vonden ook niet realistisch toen ik me alles opgaf... en met de koffer in mijn hand naar Europa ga. En denk van, we hadden genoeg die denk, dat die is niet meer goed wijs. Weet je, dus ik wil daar voorzichtig in zijn. Maar het ding is, als ik ging om mij te bewijzen... dan was alles scheef gelopen. Want dat is iets heel anders... Als ik er geen geloof voor had, als ik niet geloof ontving toen God zei, sta op, ga naar het land van je vaderen, dan ga je het nooit kan volhouden. Maar zoals je stapt, zoals je leert, groeit dat geloof. Maar je moet gaan kijken dat je niet handelt naar meer dan je geloof hebt. Weet je, toen ik geconfronteerd werd met deze oudste nu, die zo ernstig ziek werd... Heb ik gezegd, weet je, dan zeggen mensen, oh die een komt, ja je moet pot olie over zijn hoofd uitgooien. En de ander, ja je moet dit doen, ja we moeten 40 dagen gaan vasten, of we moeten dit en dat. En weet je wat ik heb gezegd? Ik ga niets doen. Ik ga God vragen, Heer, wat wil u dat ik doe? Moet hij bevrijd worden van een demon van kanker? Of moeten we hem inderdaad zal, wat moeten we doen? En er kwam een dag. Dat God op me zegt, nu wil ik dat je van hem gaat bidden en handen opleggen. En dus voor mij, op die manier was dat niet iets wat ik, is niet binnen mijn gaven, binnen mijn normaal, maar ik ging. En er kwam ook wat andere broers en zusters mee, en de een die zei ook, weet je, ik heb bijna het gevoel of een geest van dood over hem hangt. En het is verschrikkelijk, hij was helemaal buik opgezwollen en hij zag er gewoon niet uit. En wij degen wat we voelen, wat God zei. En wij zagen. Hij vertelde ook. Hij zegt, hier is ruimte gekomen. En zijn hele buik ging weg. En zijn hele gezicht klaarde op. Maar dan doe je iets op dat moment, omdat je er geloof voor ontvangen hebt. En ineens als je het gaat doen, omdat je iets wil bewijzen. Of als je het gaat doen naar een methode. Want iedereen doet het op die manier. Dan ga je vaak teleurgesteld worden. Want jij handelt. Niet overeenkomstig het geloof dat je hebt. En dan zal de duivel onmiddellijk aan jou gaan knagen. En zie je wel, je bent niet geestelijk genoeg. God is niet met jou. Of wat dan ook. En God wil niet dat wij daaraan twijfelen. Maar goed. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel. Ik bedoel, je denkt aan Abraham. Abraham die ging naar een land... waar hij niet wist naartoe. Maar God zei aan hem. God zei in Genesis 12. Ga uit uw land. Uit uw familiekringen. Uit de huis van uw vader. Naar het land dat ik u zal wijzen. En ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen. Uw naam groot maken. En u zult tot zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zal alle geslachten van de aardbodem gezegen worden. Bekende woorden. Je denkt, ja Abraham. Maar weet je dat God dat zei? Was het gewoon maar een boer. Gewoon een boer. Die in tenten woont. Die onderweg was. Niets bijzonders. Gewoon een mens zoals jij en ik. En God zegt, ik ga door jouw leven velen zegenen. En hij ging, hè, zonder de zekerheid God heeft gezegd, ga. En dan wacht. En toen begon het wachten. Hoe lang moest hij wachten totdat Isaac er was? 25 jaar of niet? 25 jaar! Jongen. Wij leven in de tijd van snelle computers en van magnetrons en van even op een knopje drukken en kom op hè. En hoe sneller hoe beter. En in de dingen wat met leven te doen hebt, duurt het nog steeds 9 maanden voor een baby om gevormd te worden in de baarmoeder van een vrouw. Nog steeds 9 maanden. Je kan niet Gods hand forceren. En het ding is, God weet wanneer hij dingen aan jou moet zeggen. God weet wanneer het nodig is dat jij om het te gaan dragen. Dat jij, wanneer het jou gaat moed geven. Wanneer als je terugvalt. Ik heb heel vaak in mijn dienst dat ik terugga naar die Bijbelteksten die ik weet... die God mij heeft gegeven. En weet je dan, tot vandaag, na 33 jaar of 32 jaar dat ik nu al in Nederland mag zijn, geef die woorden, ga naar het land van je vaderen, en hij van je, en ik zal met je zijn, geef mij nog steeds kracht en nog steeds moed. Dus een manier hoe ik kan aantappen aan de volmacht van God. En aan mijn vertrouwen stellen. Hij is met mij. Ik zal met je zijn, heeft hij gezegd. Maar God wil het ook voor jou, dat jij het weet. Hij wil ook tot jou spreken. Maar denk aan Jozef. Hey, Jozef wordt verkocht als jonge man. Niet weten wat gebeurde. We gaan werken als een slaaf. Wordt weer vals aangeklaagd. In de gevangenis. Daar vergeten. Hij legt de droom uit van de bakker en van de schenker. En hij zegt, alsjeblieft, als je weer voor Farao komt, denk aan mij. En dan staat er, de schenker, vergeten. Hoe vaak voelen wij gewoon vergeten van mensen? Maar God had hem niet vergeten. Toen God hem zag, toen zijn moment aangebroken was. Dat Farao die droom kreeg. En Farao zegt, wie kan mij het uitleggen? Toen was hij op precies de plaats dat ze hem kon vinden. Precies op de juiste plaats. Maar het heeft lang geduurd. Na 12 jaar pas kwam hij en begon voor Farao te werken. Na 20 jaar pas ongeveer ontmoet hij zijn broers weer. Kreeg hij rechtvaardiging van die dromen die hij als kind heeft gehad. En dat God ze waar liet worden, dat zijn broers voor hem buigden. Elia moest zich 3 jaar verstoppen. Weet je, en dat is dan nou niet zo lang, maar dat is toch lang, want je verstopt, je wordt gezocht, je wordt gehaat. Voor 3 jaar. En God verzorgde hem met vogels, met raven. Kwam, bracht hem eten. En een weduwe, een Sarafat, bracht hem, die zijn meel en olie niet opraakte. Omdat God door hem ook haar zegende. Mozes, 40 jaar in de woestijn, of 40 jaar eerst bij Farao, wat hij dacht van nu, ik ben iets. Hè, en dan, toen 40 jaar dat hij moest leren, ik ben niets. En toen 40 jaar dat hij moest leren, God is alles. Maar ik bedoel, dat zijn tijden, mensen. Dat is niets tegen de eeuwigheid. Maar als je maar vasthoudt en weet, ik ben met jou. Gods plan is niet om één iets te doen. Gods plan is om jou en mij te voor te bereiden voor de eeuwigheid. En om ons eeuwige vrucht te geven door wat hij hier op aarde door ons wil doen. Weet je, ik kwam naar Nederland en ik kwam vol avonturier. Ik dacht, ik ga maar 3 maanden hier zijn. Dat was mijn gedachte. Jonge man, ik was 26 jaar oud. Ik heb een koffer in mijn hand. Je weet niet waar je hebt geen sociale uitkeringen, geen verzekeringen. Ik wist niet dat je verzekering moest hebben. Dat zeg ik al, ik was er niet op tegen, maar ik wist het niet. Ja, en we begonnen te, we kochten een auto. En ik wist niet eens dat die auto duf moest hebben. Dus die man, die Amsterdamse handelaar, die denkt, lekker verkopen die zendeling, die auto zonder duf, weet je wel. Totdat de politie ons aftrekt. Of duf, sorry, dat is Duits. APK. Ik wist niet eens dat je APK moest hebben. Weet je wel, totdat de politie ons aftrekt en zegt, meneer, je hebt geen APK achterop. Wat is dat? Weet je wel, ik ben een zendeling uit Zuid-Afrika. Oh, zeg hij, stop, dan moet je mijn collega hebben. Mijn collega was een christen. En die ging me uitleggen, zeggen wat je moet doen, ga naar die nee. En die dealer was gelukkig, hij kwam ons tegemoet en hij betaalde de helft. Achteraf denk ik dat hij alles moet betalen, maar goed. Nou, en zo zijn we begonnen. En we hebben uiteindelijk die busje voor meer verkocht dan we het gekocht. Dus daar heeft God ons ook beschermd. Maar je begint, weet je, en je weet niet waar. We woonden op een camping voor 2 maanden in een zomerhuisje in het midden van Nederland ergens. Waar gaan we naartoe? Wat ga je doen? Langzaam, je bent 4 mensen, je moest betalen. Ik weet dat we huur moest betalen toen, maar het was iets van €750 een maand of zo, of al gulden een maand. Dus, en dan eten met z'n vieren, dat die 5000 gulden die we hadden, die werd snel minder. Weet je? Maar wat gaat God doen? En God begon deuren te openen. God begon deuren, ineens kreeg een uitnodiging om hier te preken en daar te preken. En God legde op iemands hart, zonder dat we vragen, we hebben ons nood niet bekend gemaakt. Bracht ons wat eten voorbij. En zo meer. En toen leidde God ons om een zendingsschool te gaan stichten. En we gaan, dat is een heel lang verhaal. Ik vertel het allemaal in mijn boek. Hoef ik niet nou te vertellen. Maar om over de grens een zendingsschool te gaan stichten. Mensen kwamen naar ons toe. Ze hoefden niets te betalen. Wij voelden ze moeten komen zonder prijs, zonder beloning. Dus dat God hun gaf om. Sommigen woonden met ons. Voltijds, 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar. Over een tijdperk van 12 jaar hadden we meer dan 50 mensen bij ons in huis gehad. Velen zijn oudsten geworden, aan de andere gemeente gegaan. Maar al die tijd hebben we gezien hoe God met ons was. Er waren momenten, was een moment dat we alleen pindakaas zaten voor op de brood. We hadden brood, we hadden thee te drinken. En we hadden zo'n grote, weet je, die swarma-rol. Van weet je wat, van zo'n vlees. Daar had zo'n snackbarhandelaar, die heeft mij 2 daarvan gegeven, want hij mocht ze niet meer gebruiken. Maar God reinig en heilig voor ons alles. Weet je, maar onze kinderen hebben nooit het gevoel gehad dat wij arm zijn. Er waren echt tijden, jaren, maanden, waar wij armer waren als gezin dan één persoon die een uitkering kreeg. En niemand wist dat. Maar God heeft ons verzorgd. Want hij heeft gezegd, ik zal met jou zijn. Toen leidde hij ons op de gemeente begonnen. We zijn die gemeente begonnen met 17 volwassenen. En de stad 55.000 inwoners. En die stad had 1 evangelische gemeente gehad na de oorlog. En die heeft in 40 jaar geen 40 leden gekregen. De Duitsers houden niet zo van verandering of zo. Maar we zijn begonnen, en God is ons genade geweest. Weet je, we zijn honderden nou middels geworden, maar ook met gebouwen. God heeft ons gebouwen gegeven voor prijzen wat je niet kan mogelijk houden. Gewoon wegen geopend. Ik vertel van het. Er zijn echt dingen, zulke geweldige dingen gebeurd. Maar wat ik wil één verhaaltje vertellen, maar misschien kennen sommigen van jullie. Maar hoe God in kleine dingen, soms heel onverwachts, zijn kinderen ondersteunt. Als ik naar Zuid-Afrika ga, nou hou ik ook van golf spelen. Hè? En mijn broers en vrienden, mijn broer speelt zelf niet zo vaak, maar zijn vrienden speelden en ik mocht met hun meespelen en iemand leent mij een golftas. Maar mijn broer, die heeft al die verhalen van hoe God ons verzorgt aan zijn vrienden verteld. Oh, mijn broer, die zendeling leeft met God, zo en zo en zo. Dus we staan op de eerste afslag en ik heb mijn balletje en een stok. En ik heb maar 1 pennetje in die zak. En jij slaat die kapot meestal. Dus ik zei aan die andere mannen, ik zeg, hey, luister, heb een van jullie misschien een paar van die pennetjes? Die dingen kosten bijna niks. Voor de hele zakje kost maar misschien 5 euro of zo, niet eens. En die een kijkt me zo en hij zegt, ik dacht dat God voor jou zorgt. En ik keek hem aan, ik zeg, hij doet het. En ik voelde een woede in mij opkomen, hè. Maar een heilige woede. Ik denk, ik ga jou laten zien hoe een christen een golfbal slaat. Nou moet je opletten. Ja. Dus ik sta er, ik denk, zo ver, zo, dat heb hij in zijn leven nog nooit gezien. Dus ik sla die bal. En die bal die gaat op de schoonveld, op de fairway noem je het. En ineens neemt die bal links af. Het bos in. Nou ja, ik dacht van, oh, bergen vallen op mij. Weet je. Maar goed, ik stapte in die golf, zo'n karretje, met hem, met die man die dat gezegd heeft, en we gaan mijn bal zoeken. En we vinden mijn bal onder een boom liggen. Wat denk jij, ligt 1 meter van mijn bal? Een verzegelde zakje vol met golfpennetjes. Ik kon mijn ogen niet geloven. Hij was zo geschokt. In mijn boek heb ik zulke barcodes en dat is een interviewtje met hem. Hij zegt, de koude rillingen liepen over mijn rug. Want hij had dat heel spottend en uitdagend gezegd. Maar de moeite die God doet, het gaat niet om te laten zien, hij is met mij. Het is om zijn hart te bereiken. Maar vanaf die dag ging hij weer naar de kerk. Weet je, ik wil je zeggen, dit is iets kleins. Maar toch is het iets geweldigs groots wat daar gebeurd is. God wil ons moed maken. Maar weet je, in deze dagen waar wij in leven. De hele schepping wacht, hebben we gezegd. Hè, op de openbaring van de zonen Gods. God zoekt naar de mensen die gaan zeggen. Heer, mijn hart is van u. Ik schaam mij nu om bij u te horen. En ik ga u vertrouwen. Ik had niet verwacht dat dit gaat gebeuren. Ik wist niet dat daar ligt. Iemand heeft het natuurlijk daar verloren, natuurlijk. Maar dat mijn bal precies daarheen ging. In het bos, hij had overal naartoe kunnen gaan. En precies nadat die man het had gezegd. God wil ook dat ik weet, hij is met mij. En als ik mij niet schaam voor hem, schaam hij zich niet voor mij. Hij zegt, engelen, ondersteun hem. Vader, laten we hem moed geven. Laten we hem wijsheid geven, laten we hem kracht geven. Laten wij met hem zijn. Want hij schaamt zich niet voor mijn naam. Ik hoop dat jij na deze jaren van Bijbelschool hier weggaat. Heb jij gezegd, maakt niet uit wat mij gebeurt, maar mijn leven behoort aan de Heere. En heb jij gaat zeggen, Heere, laat mij niet vertrouwen op vlees, of op de macht of het talent van mensen, niet van mijzelf of van anderen, maar op u en op u alleen. En wil u mij leren? Wil u mij beschermen tegen mijn eigen hart? De Bijbel zegt, bewaar uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit is het oorsprong van het leven. Je ziet Naaman, zijn hart, hij was gelukkig dat zij knechten zijn. Zou je dat niet, als het iets eenvoudig was, dat hij toch daarna luisterde? Maar als hij naar zijn eigen hart geluisterd is, heeft hij de genezing van God niet ontvangen. God wil door jou werken. God wil jou gebruiken. En als ik dat zeg, God, dan heb ik over de Allerhoogste. De Almachtige die hemel en aarde geschapen heeft. Die zichzelf wijst, die de haren op jouw hoofd genummereerd heeft. Die weet wat er vanmorgen is uitgevallen. De nummers daarvan. Die weet waar die golfballetje lag. Die trouw is tot in alle eeuwigheid. En die nooit zal verlaten de werk van zijn handen. Die bij jou is. Hij zal jou niet verlaten. En jou nooit alleen laten. Maar ga daarom. Omdat hem volmacht is geven. En maak discipelen uit alle naties. Uit alle volken. Uit alle mensen rondom je. Dichtbij en veraf. Laat hem door jou door hem gebruiken. Want in jou. En dat is mijn laatste woorden voor jullie. In jou. Is er zo'n grote schat. Die hij wil dat het mag uitvloeien naar de volkeren. Amen. Laten we samen bidden. Heere. Wat zou het fijn zijn als u kan zeggen van ons, op hem of op haar kan ik rekenen. En Heere, niet rekenen alsof iets door ons en door ons wijsheid en ons talenten gedaan moet worden. Maar als mensen wiens hart geheel aan u toebehoord is, die bereid zijn om uw gehele wil te doen. Heer, ik wil bidden voor iedereen die hier zit. Ik wil bidden voor iedereen over de livestream. Ik wil bidden, Heer, voor iedereen die zegt, Heer, hier ben ik. Heer, ik wil door u gebruikt worden. Heer, wil u machtige dingen door mij heen gaan doen. Heer, en ik bid dan. En niet om onze naam te verheerlijken, maar opdat mensen gered zullen worden. Hier zijn we vandaag, Heer. Hier zijn we. Wie ben ik en wie zijn mijn huis dat u ons überhaupt gedenkt? Maar hier zijn we. We hebben u nodig, Heere. Wij willen dat ons leven de doel bereikt wat u ertoe gedacht heeft. Ik bid u zegen over iedereen, Heere. Ik bid u wijsheid. Ik bid u vruchtbaarheid. Dat ze echt tot vrucht mag komen in het persoonlijke leven, in de karakterontwikkeling, maar ook in het begrijpen van uw stem. En in de werken, Heere, de Bijbel zegt dat de volk dat zijn God kent in de eindtijd, zal kloeke daden, zal grote daden gaan doen. Mogen wij deel zijn van dat volk. Ik wil zo iedereen zegen. Wil u ook Arjan en zijn gezin, Leander zijn gezin, Maarten zijn gezin, Heere, iedereen die hier ook werkt, die samenwerken, het hele team, Heere, in het dealen van u, wil u zegenen met wijsheid, met geloof, met inzicht, Heere, met creativiteit, met moed, om uw werk te doen. en verheerlijk uw naam door iedere leven in Jezus' naam. Amen.